kan die kant zitten hoor. Mag ook daar komen zitten, vlak voor. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ah, dat was weer heel goed. Ja. Wat ik in de komende dagen zou willen proberen, maar het is echt met proberen alleen maar, dat is om al die teksten die wij citeren, en die toch soms echt weerbarstig zijn en weerbarstig blijven, om die misschien een beetje dichterbij te brengen of in elk geval met elkaar te verbinden. Niet om ze te doen begrijpen, maar zoals wij het zingen, en vooral als het met mooie muziek gaat, dan is het niet makkelijk om tegelijk ook te luisteren naar wat daar gezegd wordt. Dat kan soms even ineens oplichten. Dat is iets wonderlijks dat een regel, net als in gedicht en net als in kunst of in een mystieke tekst, dat ineens na lange tijd iets duidelijk wordt. Maar je krijgt heel wat in die 4 dagen te horen. En soms lijkt er weinig samenhang te zijn, als we eerlijk zijn. Het zijn zo verschillende teksten, dat je soms denkt, wat wordt daar nou allemaal mee bedoeld? En wat willen ze nou eigenlijk van me? En toch is het zo belangrijk. Het is iets wat ik heb meegekregen vanaf het eerste begin al in Taitokuji, maar zeker later ook in alle richtingen waar ik dan geprobeerd heb thuis te raken, grond te krijgen, ongrond, hoe belangrijk het is tussen alle indrukken die wij krijgen in het leven, dat zijn er ontzettend veel, ook die geluiden op te vangen, die stem of dat klokje wat luidt en wakker blijft maken voor iets, op zoveel verschillende manieren. Dat is zo belangrijk om daar open voor te zijn, niet om het te begrijpen, maar om open te zijn en te blijven luisteren. Ja, er wordt wel eens gezegd van Kuan Yin, zij die luistert, maar dat zijn wij allemaal. Hè? Het is zoals die Koreaanse meester waar ik ook een keer 8 maanden in zijn klooster was, zei, en hij doelde dan op Kuan Yin, dat heette dan in het Koreaans weer anders, Kwan Oom geloof ik, Kwan Oom. Hij zei, het is perceiving world sound, de geluiden van de wereld. En dat is soms heel chaotisch. Heel chaotisch. En soms wordt daar in die chaos, in dat onderzichtelijke, in die donkerte, iets ontdekt wat niet meer donker is. Wat weer stroomt, wat levend is, wat anders is. En dat wordt maar geprobeerd in woorden weer te geven. Meer is het niet. Met een grote voorzichtigheid. Zozeer dat Rinzai, die stichter van onze Rinzai-richting in de Zen, aan het eind van zijn verhaal altijd zei, zelfs mijn woorden zijn ook maar zo met een penseel in de eventjes in de lege lucht geschreven voor dit moment, meer niet. En toch is het belangrijk. Elke keer weer dat, laat ik zeggen, die grondsignalen die iets duidelijk maken wat ons blijkbaar heel gauw of bijna altijd ontgaat. En het is niet voor niets dat dat wakker worden heet of ommekeer, hè. Metanoia, paravriti, revolution of the fundaments, dat het weer anders wordt, dat het stroomt, of vermorzeling des harten, of wat dan ook. Ik preek nou even maar in een taal die niet zo boeddhistisch is. Ja, dat het weer leeft. Er is een veel grotere samenhang, dat is ook geen goed woord, want dan lijkt het ook we het allemaal eigenlijk onder één noemer kunnen brengen, dat is het juist niet, maar toch is het niet zo gescheiden. U ziet, je kunt het niet anders dan voorzichtig zeggen dat het op het eerste gezicht lijkt. Al die verschillende teksten die verschillend zijn, daar hoor je eigenlijk altijd in wat wij 's avonds bij de avondmeditatie aan het einde reciteren. Dat is ook al zo'n vreemde tekst. Hè? Dus dit wil ik ons allen op het hart drukken. Ja. En dan is het leven dood. En dat is eigenlijk juist in het boeddhisme 1 teken. Om te laten zien, wij maken plaatjes. Dit is het leven. Gelukkig dat dit nog het leven is. Misschien heb ik nog 20 jaar. 27 jaar, heb ik tegen Louise gezegd. Misschien is het nog langer, ik weet het niet. Maar ja, dan is het onherroepelijk dood, levendood. Dat is een plaatje wat we hebben, onherroepelijk. En ineens is daar een tekst die zegt, levendood, dat is een ernstige zaak, is een nare vertaling. Misschien zouden we moeten zeggen, dat is de fundamentele impasse, of dat is de paradox van het bestaan. De Hisamatsu, wiens gelofte wij vanmorgen lazen, die noemt dat ultieme antinomie van het bestaan. De ultieme tegenstrijdigheid in het bestaan zelf, in onszelf, of we willen of niet, of we dat zien of niet, of we het willen weten of niet, daar is in ons bestaan van iedereen een diepe, diepe paradox. Een grote tegengesteldheid die doorleefd moet worden. En waar je aan iets, zeg maar, hè, daarom heet het vermorzeling des harten, aan iets moet sterven, aan iets moet doodgaan. In deze tekst, leven dood, dat is de ultieme paradox. Wees altijd waakzaam. En er staat bijvoorbeeld niet, wees waakzaam tot je het ontdekt hebt, gefeliciteerd. En probeer het nou aan anderen maar goed in te prenten. Altijd waakzaam. Zoals Hisamatsu, toen hij 90 was, tegen iemand zei, dat nog altijd voor hem ook de fundamentele onmogelijke koan, hè, wat ga je doen? Ik weet het niet. Niks wat ik denk te moeten doen, waar ik een keuze maak, is het dat elke keer die uitdaging daar is. En dan zegt hij erbij, sorry voor dat woord, dat lijkt ook niet zo boeddhistisch, dat grenzeloze, bodemloze, op niets te steunen, vertrouwen, oervertrouwen, geloof, faith, Xin in het Chinees, in wat ongeboren is, wat ongeschapen is, wat onsterfelijk is. Die drie laatste woorden, daar kom ik in een andere verhaal en een andere toespraak nog op terug, omdat dat ook zoiets heel wezenlijks is, juist ook in verband met de dialoog tussen boeddhisme en christendom en andere teksten die we verderop in deze dagen zullen zingen. Want we zingen er intussen heel wat en heel verschillende. En soms is het bijna leerstellig, de Hartsoetra, de tekst van eenheid en veelheid. De Hartsoetra die alle plaatjes wegwerpt en die je eigenlijk maar zegt, het woord dat uit jouw hart komt en uit niemands anders, doe dat. En eigenlijk allemaal terug te voeren is tot wat daar staat, leven dood. Waarom die tekst van leven dood ook daarin gevoerd is, in elk geval is zeker dat degene die dat zo uitgedrukt heeft, zelf heel diep botste op die muur van wat is de dood en wat is leven. Wat is leven, wat is dood? Zoals dat voor Hui Neng was, hè, bijvoorbeeld. En voor een beroemde zenmeester uit de 17e eeuw, ook een zekere Suzuki, dat is dan net zoiets als hier Jansen. Zoiets, hè. Ja, ik kan mijn eigen naam niet noemen, want die komt daar niet zo heel vaak voor. Maar Jansen, het is Suzuki. En het is iemand die bovendien in die tijd, dat is ook al een paradox, alles wat hij leerde kennen over het christendom, dat vond hij niets, daar ging hij tegenin. Maar hij had één grote vraag, leven dood. Dat was echt, hij kon eigenlijk dat bijna niet aan. Dan kunnen wij zeggen, ach, wat een topper, wat vervelend nou voor. Maar dat is voor hem zo. Dat is het meest unieke persoonlijke. Onze pijn, onze vragen, onze twijfel is voor een ander nooit na te voelen. Waar iemand op botst. Ik zal dat dadelijk ook duidelijk maken met Hisamatsu en Masao Abe. Allebei zeer verschillend. En die Suzuki die ik net noemde, weer heel anders. En voor een ander, een Russisch schrijver die ik gekend heb, de eerste die ik ontmoette en door wiens werken ik geraakt was. Ik denk dat was in 1954 of 55, het eerste boek wat ik las in het Russisch. Die zo te pletter liep op, ben ik nou vrij of is alles gedetermineerd? En die daar heel erg aan geleden heeft. En ook te horen kreeg van, doe toch niet zo tobberig, er is niks aan de hand. Nee, soms botsen we op iets waar ineens dat zo diep op ons afkomt. En dat is bijvoorbeeld in die tekst, leven dood is een fundamentele koan. En een ander mag invullen, Masao Abe heeft daar prachtig over geschreven, het gaat over elke dualiteit die doorleefd moet worden. Leven dood is er één. Vrijheid, onvrijheid. Is er een ziel? Is er onsterfelijkheid? Lichaam en geest. Is er een God? Alle onmogelijke vragen. Kan ik überhaupt iets of ben ik uiteindelijk machteloos? En Masao Abe zegt erbij, en dat vind ik heel ontroerend. En hij praat over zichzelf. Ik heb bijna alles gelezen wat hij ooit over zijn leven schreef. En hoe pijnlijk en angstig het voor hem was voordat het echt tot hem doordrong. Die vragen. Voor Masao Abe, tussen haakjes, was dat niet eens leven dood. Op een of andere manier was dat iets wat hem niet raakte. Dat zal allemaal wel. Dat geloofde hij wel. Maar hij kwam uit een cultuur, uit een boeddhistische cultuur, waarin alles de grenzeloze genade van Shinran was. Hij kwam uit de zuivere landrichting. Maar hij kreeg het, zoals wij allemaal in onze jeugd, mee als een soort ideologie. Het was ergens niet doorleefd. Hij leerde dat, hij wist dat ook. Ik ben niks, Amida Buddha is alles. En Hisamatsu daagde hem daarmee uit. Niet om hem kapot te maken, maar om hem te laten zien dat hij verder moest dan het beeld wat hij had van de werkelijkheid. Hier is Amida Buddha, of hier is God, en hier ben ik, arme zondaar. Gelukkig is er genade, niks aan de hand. Hij heeft moeten leren dat hij dat moest doorleven. En daar schrijft hij zo vaak over Hisamatsu, die zijn hele leven met zen bezig was. Hoe lang het voor hem geduurd heeft, voordat hij dat zo diep doorleeft, dat zegt hij ook. En voor hem was het vooral dat ik ben niks en Boeddha is alles, dus goed en kwaad. God is goed en wij zijn slecht. En hij heeft dat zo diep doorleefd dat hij ontdekt. Maar dat kan ook eerst alleen maar theoretisch zijn. Ja, dus ik ben niks, ik ben de duivel, ik ben verloren, ik ben slecht. En het andere is goed. Dus de kloof tussen goed en slecht was voor hem iets waarop hij te pletter liep. Dat was zijn grote impasse. Nee, hij zegt het anders. Ik zelf was een en al impasse. Ik was het zelf. Ik had niet een dilemma. Ik was dat dilemma. Elke mens is uiteindelijk dit dilemma. En het is ja, eigenlijk ontroerend om te zien hoe hij durft te bekennen dat hij daar eerst op moest te pletter lopen. En dat er dan de ontdekking was, en dat is bij iedereen anders, dat hoeft niet als een blikseminslag te zijn, dat kan. Je kunt niet soms eens aanwijzen wanneer dat was, er is iets veranderd. Het is weer open, het leeft, ik ben vrij, dat is het woord wat Hisamatsu dikwijls gebruikt, en wat Masao bijna altijd gebruikt, een soort grenzeloze vrijheid die je niet kunt voorstellen. Of het weer open gaat, of het nieuw is. Maar zijn hele leven, dat schreef hij nog toen hij bijna 90 was, is één nooit gelukte poging geweest om dit onder woorden te brengen. Soms zegt hij, ja, of er een andere dimensie is. Soms zegt hij, het verloor zijn greep op mij. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik het met mijn woorden zou moeten zeggen, is dat ook zoiets. Je hebt het gevoel trouwens, of je in de of een greep die je nooit als greep voelde, het was jouw werkelijkheid, of die zich oplost, of er ruimte komt. En dat houdt ook niet op, dat groeit altijd. Daar komen nieuwe vragen die je soms niet eens kunt vermoeden. Er komen nieuwe poortloze poorten. Het is iets wat altijd leeft, wat altijd beweegt, wat altijd meer vrijheid geeft. Maar het is of een soort angst wijkt, een soort diepe angst. Of het nou is dood en leven, of dat het nou is goed en kwaad. Hè, dat wordt zo gauw gezegd, jenseits van goed en böse. Dan lijkt het bijna ook in de teksten van het boeddhisme, soms in de interpretatie, en daarom haal ik Masao Abe erbij, het lijkt soms of er gezegd wordt, nou het doet er niet toe. Goed en kwaad, maak je niet druk, doe maar wat je wil, geen enkel probleem. Ja, dat bestaat niet meer. Maar het was zijn ontdekking, dat de manier waarop hij zichzelf veroordeelde, als ik kan het niet, ik ben slecht, het mislukt me, ik kan niet beantwoorden aan dat wat ik eigenlijk zou willen en uitspreek, zoals wij bijvoorbeeld in het gebed voor alle noden, daar spreken wij toch ook heel wat uit, waarvan we allemaal, ik ook moet ontdekken, hoe vaak is dat in mijn leven werkelijkheid geworden? Hoe vaak is dat echt gelukt? Ik heb u wel eens verteld, ik weet niet meer wie dat was, Margrethe joeg zijn haar. Dat ze haar vroegen over de gelofte. Hoe vaak is dat voor u werkelijkheid geweest? Wel, zei ze, ik heb het altijd levend gehouden. Het is de kracht van mijn leven. Maar hoe vaak het gebeurd is, een enkele keer. Zoiets had Masao heel diep en dan ineens is dat het besef, zelfs dat hindert niet. Daarom begrijp ik wat hij tegen mij zei toen ik voor het eerst bij me kwam en me ook zo voelde. Bij mij lag het ook vooral daar, niet zozeer bij de leven en dood, maar ik vond het ook maar een soort puinhoop. You are accepted just as you are. Dat is iets waar je geen naam voor kunt. Dat kun je grenzeloos compassie noemen of liefde of aanvaarding. Maar aanvaarding klinkt een beetje te kil. Nou ja, je bent aanvaard. Het is gewild, zoals jij bent. En dat het laatste woord, het allerlaatste woord niet is. Het is mij gelukt, maar ook al lukt het niet, er is vergeving. En in alle religies klinkt dat door. In alle religies. In het christendom is dat Goede Vrijdag en Pasen. Dood en verrijzenis. En het is op Paaszaterdag, daar net tussenin, is dat O Felix Culpa. Dat vind ik de ontroerendste woorden. Ik heb ze niet zo lang geleden nog een keer gehoord in een kerk in Amsterdam, toen daar de zoon van Louise gedoopt werd. Dat daar in het Latijn die hymne gezongen wordt met O gelukkige schuld, want er is iets groter dan Goddank, ik heb het goed gedaan. Ik heb het eindelijk door en dan mag ik doen wat ik wil. Er is iets wat zegt, ook al lukt het me niet. En dat is wat bijvoorbeeld Shinran zijn leven lang zag, ook na zijn diepe ommekeer. Er is zoveel wat niet lukt, maar er is iets oneindig groters. En hij drukt dat uit in de grenzeloze genade van Amida Buddha, waar tegenover hij niks was. Ook een manier om te zeggen, zo diep lag het voor hem. Een ander kan dat niet overnemen. Wij moeten ontdekken waar dat voor ons is. Maar het is iets wat uiteindelijk, en sorry dat ik dat zo benadruk, en het is het enige wat ik zou willen benadrukken, uiteindelijk voor iedereen grenzeloos reddend is. Er is iets wat nooit kapot kan. Al lijkt het nog zo diep of verloren of mislukt of wat dan ook. Alles, zoals het in een van de teksten staat, van eenheid en veelheid, heeft zijn eigen diepste bestemming. Ook al twijfelen we daarin nog zo aan zichzelf. Misschien zijn er mensen die niet twijfelen en botsen die op iets anders. Misschien op hun eenzaamheid, misschien op het gebrek aan liefde, misschien op de onmogelijkheid om echt te ontmoeten. Bij iedereen is dat anders. Misschien bij idee ben ik wel echt vrij, maar het is ooit doorleefd. Het is ooit doorleefd. En de beelden zijn verschillend. Dogen gebruikt daar een prachtig beeld voor, dat is uit een heel andere richting dan onze Rinzai-richting, maar het is even diep en even zuiver en even mooi en even ontroerend en het is misschien iets minder arrogant dan de Rinzai-zen. Want dat is echt wel, sorry, dat is een woord van Masao Abe, de doodzonde van zen is arrogantie. Laten we dat ook weten. Dat is iets wat we altijd maar moeten weten. Altijd ligt iets anders op de loer, waar we maar op moeten lachen en niet weer kwaad worden van verdomme, ik val er weer op. Ik val er weer in. Maar een van de mooiste dingen, nu ik het over Dogen heb, is van een andere zenmeester op een internationale conferentie. Een vriend van Masao Abe, Akizuki, ik noem het er maar bij, dat is een echte Japanse naam dus. Dat is natuurlijk heel echt dus. Die zei, ik heb jaren geleden alle poortloze poorten doorbroken. Alle koans. Allemaal. Alle die bestonden. Maar ik heb ontdekt, nu ik oud ben, dat ik er eentje nooit doorgegaan ben. En dat is de poortloze poort van de deemoed. En dat vind ik zoiets ontroerends. En zoiets eerlijks. Net zo eerlijk als dat ik ooit getroffen was door een hoofdstuk in een boek van Amasami, die zegt hoe zelden het is dat je je echt ook vrij en onbevangen voelt. Je hoeft dat niet te voelen. Er is wel een weten van het hart. Dat kan ik niet anders zeggen. Dat is zo, ik heb daar geen bewijs voor. Maar dat voel je niet altijd. Soms voel je misschien alleen de verlatenheid, of de dorheid, of de leegte. En dan is het er toch, ja. Of dat je dat de nacht noemt, zoals Johannes van het Kruis. Of zoals sommige anderen, de positieve Godverlatenheid, waarin je deelt in iets groots, waar Masao Abe maar één woord voor heeft, een christelijke term, ontlediging. He, waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Wij weten het niet, maar wij kunnen ontdekken, met hoeveel pijn ook, dat wat ik doormaak, wat met mij gebeurt, ik kan dat opdragen voor een ander. En dan zijn we gelijk bij een andere onmogelijke vraag, bij een andere tegenstelling. Kan ik iets doen voor een ander? Of ben ik eigenlijk alleen maar aangewezen op mezelf en die ander op zichzelf? Dat dat ooit ontdekt wordt in het boeddhisme, is zo'n lange weg geweest. Blijkbaar is er iets ook in ons mens, dat is ook een stuk dilemma, dat wij altijd denken dat wat wij doen, ook in de meditatie, ook met de koan, met alles, uiteindelijk het is het dat wij ons vrij gaan voelen. Dat ik me beter voel, dat het allemaal beter stroomt, die dingen, hoe heet ze ook weer, chakras en energieën. Maar het gaat om de ander. En ik ben zo blij dat vanaf de eerste momenten, daar is ooit, tussen haakjes, mijn zenweg begonnen. Toen ik bij toeval een boekje meenam, waarin iets stond over het final nirvana. Dat het gaat om alles en iedereen. Ook dat lijkt onmogelijk. Net zo onmogelijk als een van de andere sutra's die wij zingen. De toewijding van de bodhisattva. Hè, door de kracht van de overdracht van verdiensten. Wat is dat in godsnaam? Dat ik werkelijk een ander in zijn diepste nood kan helpen. Meestal wordt gezegd nee. Ik heb het pas nog gelezen bij een orthodox theoloog. Zelfs God kan iemand die radicaal nee tegen hem zegt niet meer helpen. Want dat is de vrijheid. Maar er is een totaal andere vrijheid. En ik heb die tekst vanmorgen nog gelezen. En daar hamert zo. Dat is een ontdekking van het hart. Dat voor de liefde er geen enkele grens is. Geen enkele muur, geen enkele poortloze poort. Alles. Ja, en dat dat onze vrijheid niet wegneemt. Want onze vrijheid is geen keuzevrijheid. Hè. Dat is een glimwormpjesvrijheid. Dat is de vrijheid van een soort gevallen mens. Ik kan kiezen tussen twee dingen. Ik kan kwalijk kiezen, goede. Er is iets groters. En dat kan ik niet uitleggen. Dat moet ik ontdekken. Dat moet iedereen zelf ontdekken. Vandaar dat het niet te zeggen is. En vandaar als het niet te zeggen is, en dat is ook een risico, dat er zoveel gezegd wordt, wat moet ik dan doen als het toch niet gezegd wordt wat het is? Jij moet het ontdekken, wat kan ik dan doen? Ja, dan geef je mensen een soort handleiding, een boekje, ga maar recht zitten en lees maar wat en zo. En al die dingen meer. Maar het is een gevaar dat het accent dan komt te liggen op techniek en methode. En dat is het ook niet. Zo is het elke keer bij alles wat we zeggen, dat die tegenstelling opduikt. En nogmaals, die moet doorleefd worden. Niet als ik heb een dilemma, maar ik ben een dilemma. En het enige wat Masao Abi ook kan zeggen, en hij zegt ook, ik heb geen ander dan mijn eigen getuigenis, en Isamatsu zegt dat ook, en Dogen zegt dat, en ik kan, het is niet om het daarmee te vergelijken, maar ik zou zo graag willen zeggen, als voor mij iets duidelijk geworden is, waar ik nooit vertrouwen had, zeker niet in mezelf, is over dat grenzeloze, wat alles omvat, wat je mededogen kunt noemen, wat je compassie kunt noemen, wat je helpen over alle onmogelijkheden heen kunt noemen, zoals de Sutra van Kuan Yin. Want Kuan Yin gaat niet alleen hè, over een leuk, lief, Chinees godinnetje, die er vaak aantrekkelijk uitgebeeld wordt. En de wijsheid voorbij, alle wijsheid is ook niet een Indiaas godinnetje, die ook aardig eruit ziet. En op sommige schilderijen schaars gekleed, zal ik zeggen. En echt wel mooi. Dat is het niet. Het drukt iets uit dat het, en dat is een ander dilemma, is het persoonlijk of onpersoonlijk? In het christendom hebben wij de neiging, heeft men de neiging om het persoonlijk te noemen. Ik vind dat heel mooi, want het mooiste wat ik in het leven ken, sorry, is niet het onpersoonlijke, maar is het persoonlijke. Dat is gezichten en ogen, ja, die ik zie. Ook al heb ik tijdens, als ik praat, vaak mijn ogen dicht. Maar dat is ook omdat er ergens een zenuw al 30 jaar verlamd is. En hoe ouder ik word, hoe moeilijker het is om dit oog open te houden. Dus denk maar niet, hij zit te knipogen. Het gaat gewoon zo. Ja? Ja, daar kan ik wel eens iets van vertellen wat daar mis mee kan gaan. Ja. Maar dat is, ja. Maar dat aankijken en iemand ontmoeten, dat zo ontroerend kan zijn. Dat is een expressie. Maar het boeddhisme, dat wordt altijd gezegd, dat is onpersoonlijk. Dat is niet waar. Also Abe en Isamatsu, ik noem maar twee eigentijdse, benadrukken altijd, het is bovenpersoonlijk. Dat is natuurlijk ook een woord waar ik niet veel mee kan, want daar zie ik niks bij. Ik zie daar geen gezicht bij, en een gezicht is mij het dierbaarste. Maar het sluit zowel het persoonlijke als het onpersoonlijke in. Voor mij blijft dat filosofische taal. Ik vind een gezicht het mooiste wat er is. En net zoals schoonheid voor iemand iets kan openmaken. Maar zou Abbé, en die zou, wat zo zijn filosofen, die formuleren het filosofisch. Heel veel teksten die wij citeren zijn ook nogal zo een beetje moeilijk en weerbarstig. Gelukkig is daar die hymne van Prajnaparamita, die is warm. En het gebed voor alle noden, dat is warm. Al ontdekken we er ook, wat staat daar eigenlijk, wat is dat eigenlijk? He? En ook de sutra van Kuan Yin, dat is warm. Die zijn er gelukkig ook. Daar is dat persoonlijke er meer. En dat was in China meer aanwezig. En daarom raakte het mij zo. Niet dat dat het einde is. Het is een benadering. En voor een ander zal dat de gewone dingen of de muziek zijn. Of de schoonheid. Dat je ineens de dingen, dat je je kunt verwonderen, zoals ik atheïstische schrijvers heb ontdekt en ook ontmoet en ook gesproken in Moskou, die ineens de dingen weer zagen met een nieuw hart en nieuwe ogen. Sorry voor die uitdrukking, maar ze konden weer ontroerd zijn. En het was over iets openging, dat is ook een weg. Allemaal. Maar de teksten die wij zingen, proberen stuk voor stuk daar iets van duidelijk te maken. Die schoonheid komt niet zo aan bod, maar denkt u die er maar bij, als er gezongen wordt over Kuan Yin, daar komen wij nog over. Als iemand gered kan worden door die, door dat, maar ook door schoonheid. Of ook door muziek, of ook door stilte. Ja, of door een doodgewone ontmoeting, door alles. En ook door vergeving, dat iemand tegen je kan zeggen, en dat is wat ik bij Kierkegaard zo mooi vond, het bestaat niet meer van mij. Het is er niet meer. Vergeving is ook zo'n woord wat in het boeddhisme niet zoveel voorkomt. Maar een van de mooiste teksten van Hisamatsu gaat daarover. Dat staat in het boekje Kloppen waarin poort is. Dat vergeving, zegt hij, en dan noemt hij als voorbeeld de vergeving van Amida Buddha, hij die notabene zo kritisch was over zijn eigen verleden, maar op het einde ook weer zo, dus een van de mooiste herinneringen uit zijn laatste jaren, dat iemand die wist dat Hisamatsu kritisch was, iedereen moet toch zijn eigen manier ook onder woorden kunnen brengen, op zijn unieke manier, ook al ziet hij dat het relativerend is, en dan moet je je altijd een beetje afzetten. Maar Hisamatsu liep een keer te wandelen met een non van de zuivere landrichting. En ze kwamen langs een zuivere landrichting tempel. En ze dacht, ik ga nou eens kijken wat hij gaat doen, wat hij gaat doen. En ze dacht, hij zal wel doorlopen of zijn schouders ophalen, of een cynische, nee, hij ging er naartoe, en hij boog diep, en hij zei, Namo Amida Butsu. En ze zegt, ik heb nog nooit iemand uit mijn eigen zuivere landrichting zo diep Namo Amida Butsu horen zeggen. Voor hem was dat op het eind van zijn leven die tegenstelling ook overstegen. Ook met tranen. Zoals Masao Abe, die aan het ook een prachtig boek geschreven heeft en dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Eerst losmaken van een manier van kijken en dan langs een omweg ook weer terugkomen bij een totaal andere taal over dat onverwoordbare mysterie in de zuivere landrichting en een prachtig boek schrijft over Shinran. Shinran en Dogen. En hoe waar het allebei is, al is hun taal zo tegengesteld. En dat je dat moet doorleven. Existentieel. Dat als het ware die impasse van die twee talen iets hier van het hart moet worden. En de levens van Hisamatsu en Masao Abe en anderen laten zien dat dat niet altijd zoiets makkelijks is. Dat dat verleidelijk is om als je dat hoort of leest te zeggen, ja, ik begrijp het verstandelijk. Dat is mij ook overkomen. Bijna iedereen heeft wel zo'n moment in zijn opleiding. Ik weet dat Jan Bord dat een keer schrijft. Dat staat ook in een van die boeken. Dat vond ik ontroerend dat hij dat ook zegt. Ik heb dat bij San Sunim meegemaakt, bij die Koreaan. Dat hij dat tegen mij zei en tegen anderen. Ja, het is heel goed. Het is interessant. Maar Masao Abe zei dat ook wel eens. Je kunt het verstandelijk begrijpen. Maar jij hebt het nog niet doorleefd met je hartgeest. Met je diepste wezen. Dat was zo. Ik kon zeggen, och wat mooi, wat boeiend. Ja, helemaal, ik ben het er helemaal mee eens. Ja, maar nog niet hier. Ja. En daar is een prachtig voorbeeld van. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Want de rest van de teksten van de hymne, die hoop ik, de voornaamste toch, in volgende toespraken, een beetje vanuit deze hoek zo, die draad van tegenstellingen, die we moeten doorleven, een beetje dichterbij te brengen. Maar in de getuigenissen van de jarenlange dialoog boeddhisme-christendom, die er al is en waar Masao Abe de grote woordvoerder van was, waar hij met een groot geduld elke keer naartoe ging, wees op overeenkomsten, wees op verschillen en vooral zei vanuit de verschillen kan er iets komen. Dan kan de vonk overslaan, dan kan daar iets gebeuren, dat kan doorleefd worden, juist als je er geen raad mee weet, dat daar op die conferentie ook een heel diep getuigenis was. Een getuigenis van iemand, een belangrijk iemand uit de Soto-richting. De chief abbot, de hoofdabt van het belangrijkste klooster in Japan, waar de Zen begonnen is, bij Dogen. Eiheiji. Dat kent u waarschijnlijk allemaal. Dogen kent u. Eiheiji kent u. Hij was chief abbot. En in de 80. En hij vertelt op een conferentie eigenlijk helemaal niks over moeilijke tegenstellingen. Want die gebeurden er ook. Hoe formuleerde christenen het over een boeddhist. Maar hij ging er allemaal aan voorbij. Eigenlijk zei hij, en dat is zonder, als ik eerlijk ben, heb ik gezien hoe ik ook in mijn zenopleiding, ook van mijn eigen leraren, maar ook van de klassieke boeddhistische zenteksten, de oude teksten, altijd meegekregen heb, denk eraan, zen en boeddhisme is, dat zit logisch goed in elkaar. Dat zit verstandelijk goed in elkaar. Het ging om begrijpen, het ging om inzicht. Hij moet zeggen, ik heb dat ook zelfs van mijn eigen leraren gehoord. Maar ik heb moeten ontdekken dat ik daarin doodliep. Dat is nogal een getuigenis, hè? Van zo iemand. Hij had ook kunnen zeggen, ja, ik had het eigenlijk al gauw door. Met 28 jaar had ik eigenlijk al een grote kenshow. En met de Soto-richting wordt daar trouwens amper over gepraat. Dat wordt wel altijd gezegd met dat beeld van Dogen, wat ik zo mooi vind. Dat heeft Dogen ooit ontdekt. Als het water stil is, dan is daar de maan weerspiegeld. Zo helder, alsof het de maan zelf is. En toen zei iemand, ja, maar het kan, stel dat het water helemaal wild en woest is, dan is er van die hele weerkaatsing niks te zien. Ja, zei hij, dat klopt. Niks meer van te zien, dat is over. Maar die is er nog wel. Je ziet allemaal spatjes licht misschien, maar het komt vroeg of laat toch weer in de rust. En dan is hij er weer helemaal. Er is iets wat niet stuk in ons kan. Ik heb dat zelf ooit zo geformuleerd, dat was voor mij het eerste bij. Je kunt er niet uitvallen. Nooit. Niemand. Dat is zoiets, daar heb ik geen bewijs voor. En daar ging hij op. Hij, die oude molk, het hoofdabt van Eiji, die geeft toe hoe hij dit heeft moeten ontdekken. Precies als Hisamatsu altijd tegen zijn leerlingen, ook tegen Masao Abe zei, hij bracht mensen werkelijk op een deadlock 2 zo, dat je niet meer kon. Bijvoorbeeld, als je alleen maar gokt op het leven, dat is het niet. Als je gokt op leven en dood, elk antwoord, het is het niet. Het is een tetralemma. Het is niet alleen een dilemma, maar het is een dilemma in het kwadraat. Het ging zover, u kent het, ik heb het vaak genoemd, dat Hisamatsu, bijvoorbeeld ook zo als hij zei over, met de zelfkracht, die twee richtingen die er zijn in het boeddhisme. Enkel en alleen vertrouwen op Amida Buddha. Daar kom je absoluut mee. Enkel alleen vertrouwen op eigen kracht zoals Zen. Vergeet het. Zo kom je er niet mee. Elke keer die tegenstelling. Totdat iemand zei. Then I am, when I hear you, I am totally deadlocked. Yes, yes, begin there. Dat is zo fundamenteel. Begin daar. Waar je werkelijk het gevoel hebt. Ik zie het niet meer. En dat zei die oude abt. Ik wist het niet meer. En wat moet ik dan nu nog zeggen? Wat zou ik nu willen zeggen? Dit, dat ik ontdekt heb hoe diep het bestaan een mysterie is. Dat woord wordt nooit genoemd, zegt hij. Heel weinig. Maar het is een mysterie. Een mysterie zo diep, dat ik daar alleen maar over kan spreken. Met tranen. Met ontroering. Op alle gebieden. Soms tranen van dankbaarheid. Soms tranen van, ik weet niet eens waarom. Zo van, dat het smelt, dat het weer stroomt, ook met tranen. Of, ik kan niet zeggen waarom, maar om dat oneindig grotere, wat in dit bestaan uitgedrukt ligt, zo diep. En om het verlangen wat ik voel, en het vertrouwen wat ik heb. En vooral om dat niet weten, mij vanzelf mijn tranen gaan stromen. Meer wil ik niet zeggen. Ik vind dat het meest ontroerende wat ooit op een internationale conferentie gezegd is door iemand die zo'n lange weg gegaan is. En hoe dicht dat eigenlijk ligt bij wat die andere zei, die Akizuki, over die poort doorgaan van de deemoed. We gaan terug de stilte in.